is Empower Women, de podcast. En vandaag is mijn gast Jennifer Campbell. Jennifer, welkom in mijn podcast. Wat leuk.
Dankjewel, dankjewel. Ik kijk heel erg uit naar ons gesprek.
Ik ook. En we vieren een feestje, want 1 mei bestond jouw bedrijf 13 jaar.
Klopt, ja.
Heb je het gevierd?
Ja, 11 jaar.
11 jaar?
11 jaar.
Komt door 2013. 2013 ben je gestart.
Ja, klopt.
Met Jennifer Campbell.
Ja.
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 En heb je het gevierd?
Ik heb het een klein beetje gevierd. Ik heb daar thuis zelf bij stilgestaan. En ik heb naar mijn hele lijst een mail gestuurd. En op social media wat erover gepost.
Ja, leuk.
Ja.
Het is echt ook een moment om bij stil te staan.
Ja, ja, zeker.
Ja. En voelt het als 11 jaar?
Nee, het is echt zo voorbij gevlogen.
Ja.
Ja, ik zat nog te denken, vorig jaar heb ik niet eens kans gehad om erbij stil te staan. Dus toen had ik het ontzettend druk. Toen was het natuurlijk 10 jaar. Maar ik dacht, dit jaar heb ik net iets meer ruimte om eens terug te denken. En eens te kijken, goh, hoe was het eigenlijk? Maar het is super snel voorbij gegaan.
Ja, ja. Ja, dat geloof ik.
Ja.
Nou, ik heb hier het mooie blad van Zakenvrouwenclub voor me.
Ja.
Daar heb ik jou ook ontmoet.
Vierde
jaar was het, hè?
Vierde jaar
in 2023.
Ja.
Ja, tijd gaat snel.
En ja, ik weet het nog, want het was op dezelfde dag als de verkiezingen.
Ja, dat klopt.
Dat vond ik een bijzondere timing. Ja,
dat klopt. Nou, daar hebben we elkaar gesproken. En je staat met een heel mooi artikel in het Zakenvrouwenclubblad.
Ja.
Dus toen jouw 10 jaar... Het is ook wel bijzonder dat je in dat jaar dan in de Zakenvrouwenclub blad kwam van Tess de Hoijs trouwens. Hè?
Ja, klopt.
Wat heeft dat teweeg gebracht, dat je daarin stond?
Nou, heel veel reacties. Mensen vonden het toch wel heel bijzonder, ook omdat ze mij eigenlijk niet zo kennen als iemand die de hele dag in een jurk rondloopt. Want dat is niet wat ik doe. Maar ik vond het toch wel... heel erg belangrijk om ook een statement daarmee te maken. En niet zomaar op de cover van iets te staan, maar echt gewoon ook vanuit een bepaalde boodschap of vanuit een bepaald idee. En ja, toen ik daarover op LinkedIn postte, toen was dat ook voor mensen vanuit allerlei verschillende contexten die ik ken, of het nou klanten zijn of vrienden of familie of weer anderen. Ja, mensen vonden dat gewoon heel bijzonder om dat in één keer zo te zien.
En wat voor statement wil je ermee maken?
Nou, waar het mij heel erg om ging, ik heb het blad van Zakenvrouwenclub, had ik het jaar daarvoor voor het eerst in handen. En ik dacht, goh, wat een prachtige glossy, dat heb ik helemaal niet gezien nog in Nederland. Wat is dit? Wat is dit voor netwerk? En ik zat zo achterin op een gegeven moment ook te bladeren. Want ik zag een hele mooie verhalen van zakenvrouwen. En achterin stonden allemaal miniatuurfotootjes van iedereen. Ja, die onderdeel is van dat netwerk. En wat mij daarin opviel was... Hé, ik zie heel weinig vrouwen van kleur.
Ja.
Hoe kan dat nou? En ik wilde eigenlijk meer representatie van zwarte zakenvrouwen. Of vrouwen, zakenvrouwen van kleur.
Ja. Ja.
Dus ik heb Tess gebeld en ik zei van, goh Tess, fantastische glossy en heel mooi initiatief. Maar ik vind dat er zo weinig vrouwen van kleur zijn. Dus,
hier ben ik.
Ja, wat moet ik doen om op de voorkant te komen staan?
Echt waar, dat heb je zelf aangegeven. Oh,
ja, zo heb ik dat gedaan. En dat is een beetje, ook hoe ik onderneem en deels ook in het leven sta. Als ik denk van, hé, waarom is dit er niet?
Ja.
Dan stap ik naar voren.
Wat goed.
Dan ga ik pionieren, dan ga ik daarvoor staan. En zo is dat gegaan. Ja.
Dus inspirerend, want zo zie je dat je alle verschillende invalshoeken nodig hebt. Alle verschillende smaakjes, alle verschillende mensen. Het zou mij misschien minder opgevallen zijn, dat gezegd hebbende, wij hebben natuurlijk onze event Empower Women, waarvoor we hier vandaag zitten.
Yeah.
En wij kregen ook wel, al na ons eerste event, de opmerking, het kan best wel diverser.
Yeah.
En dan ga je gaat op een andere manier kijken naar wat je produceert, wat je doet.
Ja.
Ik vind het echt super cool hoe je dat aanpakt, dat je dat gedaan hebt.
Ja, nou dank je.
En je kijkt allemaal tenslotte door een gekleurde bril.
Klopt.
Vanuit je eigen perspectief.
Ja, en het grappige is dat je dat zo zegt, want het klinkt misschien gek, maar ik was zelf eigenlijk ook niet zo gewend om die andere bril op te zetten. Is wel interessant. Eerder deze week zag ik een post van een mannelijke ondernemer. Hij heeft dezelfde kleur als ik, of misschien nog een tandje donkerder. Mm-hmm. En ja, hij postte ook over zichtbaar zijn in netwerken. En wat mij daarbij opviel, is dat de oproep was van, hey, ik zie zo weinig andere mensen van mijn kleur tijdens die netwerkbijeenkomsten. En dat is een perspectief wat ik eerst ook had, maar waarvan ik denk van, ja, maar kennelijk is er toch of een drempel, of voelt de context niet als, hey, daar wil ik ook graag bij zijn. En ik herkende dat eigenlijk in mezelf niet zo heel erg, tot ik er echt goed bij stil ging staan. Dat ik dacht van, hey, maar soms ben ik het ook gewoon zat om de enige te zijn. Want dat betekent dat ik dan een lans moet breken. En ja, wat ik eigenlijk met dit statement en met op de voorkant van de Zakenvrouwclub Glossy, is het ook voor mij een bewuste stap zo van, hey, maar als je gaat, kan dat een uitnodiging zijn voor anderen,
ja,
om ook op deze manier zichtbaar te zijn.
Ja.
En het hoeft niet per se op de voorkant, mag ook aan de binnenkant. Maar ja, door dat toch te blijven doen, kun je ook een uitnodiging voor een ander zijn.
Die context, die kom ik ook tegen.
Ja.
Daar heb jij het over. Die context is heel belangrijk voor jou.
Ja.
In combinatie met die diversiteit, hè, het omarmen.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk heb jij die context gevormd om jou heen.
Ja.
Door je te richten tot Tess van, ik wil op die cover.
Ja. 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 Om het echt ook wat meer open te breken. En
dus niet alleen voor jezelf, maar ook misschien juist voor die ander.
Misschien ook wel juist voor de ander. Ja,
ja,
ja. En of dat zo is, moet zich uitwijzen. Hè? Want
tuurlijk,
het kan best zijn dat iemand zegt, ja, Jennifer, dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ik voel me senang hierbij ook,
ja,
goed. Maar ik weet dat er heel veel zakenvrouwen van kleur zijn die het heel lastig vinden om zichtbaar te zijn.
Ja.
Net zoals heel veel zakenvrouwen die niet van kleur zijn, die het ook heel lastig vinden om zichtbaar te zijn.
Absoluut.
Dus ik vind het mooi om, je zei net van, was misschien wel een bijzonder jaar. Ja, ik denk dat de afgelopen periode, vorig jaar, dit jaar, dat echt wel ook het afpellen van dingen in mezelf is.
Ja.
Ja. Om eigenlijk met mijn hele zijn ook in het ondernemerschap te staan. Dus dat is wel een persoonlijk proces waar ik ook mee bezig ben, ja.
En bezig ben, hè, want dat is toch lang niet klaar als ik jou hoor.
Nee, nou ja, wanneer ben je eigenlijk klaar, hè?
Ik denk nooit.
Nee, daarom. Ja. Daarom.
Bij leven. Hè?
Het, ja. Maar goed, het verder uitpellen, dat vind ik wel een mooi proces om te doen. Ja.
Jij helpt leiders. En eigenlijk draait alles om verandering, hè? Want eigenlijk wat je net aangeeft is eigenlijk ook verandering, hè?
Klopt.
Het ontpoppen bijna als een vlinder.
Ja.
En die verandert ook, hè?
Ja.
Maar verandering is eigenlijk key in alles wat jij doet.
Ja, klopt.
En hoe komt dat zo, dat verandering zo belangrijk voor jou is?
Ja, nou, ik denk dat, hè, als mensen mij vragen, waarom ben je bijvoorbeeld actief in verandermanagement? Of waarom werk je al zo lang met leiders om verandering door te voeren? En ik heb daar meestal een verhaal bij, van waar het voor mij bewust is begonnen toen ik nog student was. Maar ja, er hoort ook nog een verhaal achter het verhaal. Dat is natuurlijk altijd wel zo.
Volgens mij ben jij een vrouw van verhalen.
Ja, ik hou wel van verhalen, dat klopt. Maar kijk, het verhaal van toen ik student was, waar eigenlijk bewust bezig zijn met veranderen als onderdeel van je vak, zeg maar, is dat ik, toen ik student was, mijn moeder op een middelbare school werkte. En die school ging fuseren met twee andere scholen.
En zij was lerares daar?
En zij was lerares, ja. Lerares machineschrijven en kantoorpraktijk.
Leuk.
En iedere keer als ik haar belde, om eens gewoon even bij te praten, dan kwamen er verhalen over wat er allemaal misging in dat fusieproces. Nou, het kwam er eigenlijk op neer dat studenten verward waren, dat heel veel docenten werden ontslagen, dat de docenten die bleven, dat die onmogelijke roosters kregen, binnen 5 minuten in een ander gebouw 10 kilometer verderop moesten zijn. Dus het was één grote chaos. En mijn moeder is ook een verhalenverteller, dus die kon nogal met veel verontwaardiging en passie dat soort verhalen vertellen. En wat er bij mij gebeurde is dat de vraag omhoog kwam, als je dan toch wil veranderen, hoe doe je het dan zo dat het voor de mensen ook een beetje te doen is? Dat het voor de mensen ook leuk blijft? Ja, die vraag ben ik nog steeds aan het beantwoorden. Ik ben begonnen bij een werkgever. Ik heb er in totaal 3 gehad. En in 2013 ben ik dus mijn eigen bootje gevaren. Maar dat is constant het beantwoorden van die vraag eigenlijk gebleven.
Want dat is heel belangrijk wat je noemt, hè? Nu het plezier, verandering is. Dat kwam als onderwerp naar boven drijven toen je met je moeder die gesprekken had.
Ja.
Maar het is ook gekoppeld aan plezier hebben en zingeving, zeg het goed. Fulfilling and joyful life las ik. Dat is voor jou belangrijk.
Ja, nou wat daarin opvalt is dat verandering kan voor mensen heel erg stressvol zijn. En hoe je op veranderingen reageert heeft te maken met je eerdere ervaringen met verandering.
Ja.
En nou, hoe veerkrachtig je bent, hoe je in het leven staat. Maar ook heel plat gezegd of je het eens bent met de verandering die plaatsvindt. Als een werkgever je vraagt om mee te veranderen in de richting van het leiderschap. Ja, dus de vreugdekant, de joykant, helpt je heel erg om open te blijven staan voor verandering.
Om het te omarmen.
Om het te omarmen, want als je angstig bent of stressvol, dan sluit je af. En dat is een heel natuurlijke beweging. We hebben dat allemaal. Alleen, het wordt dan heel lastig om voorwaarts te blijven bewegen. Dus ja, emoties als joy, nieuwsgierigheid, die helpen je om open te blijven staan. Dus ja, voor mij was ook wel het onderzoek, wat heb je dan nodig om mensen open te laten staan?
En wat hebben ze nodig?
Nou ja, dat is wel grappig hoe dat gegaan is, want toen ik eenmaal dat thema had als student, want eigenlijk zocht ik een thema om een afstudeerstage te gaan doen. En ja, ik dacht als ik 6 maanden in een biep ga zitten, dan ga ik me vervelen. Dus ik had besloten om maar naar de andere kant van de wereld te gaan, naar Australië.
Ja, ja.
Om daar stage te gaan doen.
Mm-hmm.
En ja, dus ik was natuurlijk psychologie student. Dus ik heb ook een model ontwikkeld om te kijken, wat zijn dan die belangrijke dingen? Wat zijn dan die dingen die helpen dat mensen voorwaarts kunnen bewegen?
Ja.
En ik ben gaan kijken naar elementen als communicatie. Heel veel mensen denken aan communicatie als het gaat over verandermanagement. En het is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want als mensen niet weten waar een verandering over gaat of waarom ze moeten veranderen, ja, dan is er geen bewustwording en komt er geen beweging.
Nee, ze moeten het snappen.
En ja, en het gaat niet alleen maar over het vertellen, maar het gaat ze ook uitnodigen om mee te doen, dus participatie. En het gaat over ondersteunen. Heb ik voldoende support? Krijg ik coaching of training? Want anders kan ik misschien wel niet mee in die verandering. En die 3 elementen, communicatie, participatie en support, ondersteuning, die ging ik onderzoeken. Dus ik ging naar de andere kant van de wereld. Ik ben bij Telecom Australia was net in een transitie. Uh-huh. De telecomtransitie had je toen nog in heel veel landen.
Uh-huh.
Australië was daar geen uitzondering op. En zij veranderden naar een liberaliserende markt. Zij gingen Telstra Corporations heten. Wat overigens best wel Fries klinkt. Maar het is een Australisch bedrijf. En ik viel met mijn neus in de boter, want veranderingen alom. En ja, daar ging ik dus onderzoeken dat de mate waarin mensen ja, echt die 3 dingen hebben ervaren, hebben gekregen, wat de impact daarvan was op de mate waarin ze mee konden, veranderen. Ja, en het was een gigantisch avontuur om dat daar te kunnen doen.
Je bent later ook familieopstellingen gaan doen. Want toen je dat zei van hè, mensen meekrijgen in veranderingen.
Ja.
Het is vaak ook een kwestie van de geschiedenis. Hè, wat je zegt, wat mensen hebben meegemaakt.
Mm-hmm.
En dat er misschien dingen zijn gebeurd waar ze het niet mee eens zijn.
Ja.
Die niet afgesloten zijn. Ik kreeg al eens een keer van een vrouw in deze podcast het verhaal van een manager die was weg. En er kwamen 3 andere managers daarna op die stoel, maar het lukte maar niet.
Nee.
Dus als je dingen niet goed afsluit, het proces niet goed afsluit, dat mensen het ook daar niet mee eens waren, blijkbaar.
Ja.
Ja, dan kom je ook nooit vooruit, wat je zegt. Je moet vooruit.
Ja, en daar snij je iets aan, hè, in dit voorbeeld. Ik heb gemerkt dat systemische benaderingen, opstellingen is een hele bekende, maar er zijn ook andere, dat die ervan uitgaan van het geheel. En als er in het geheel iets gebeurt wat ja, niet goed gevallen is of niet goed afgerond is, dan blijft het zich maar herhalen. Dan blijft het patroon zich herhalen. En dat heb je zowel in wat mensen individueel meemaken, hè, dus dat heb je, of als persoon moet ik zeggen, meemaken in hun familiegeschiedenis. Dus dan heb je familieopstellingen. Maar een organisatie heeft ook een verhaal.
Precies.
En is ook een systeem. En heeft ook zijn patronen en zijn. Daar kan je ook opstellingen mee doen.
Het is eigenlijk ook een familie, toch?
Het is een. Ja, het zijn families, organisaties, maatschappijen, teams. Het zijn allemaal levende menselijke systemen.
Ja.
Die volgens die wetten van waarmee je ook opstellingen doet, functioneren. En als je zo'n fenomeen hebt als van, dit is al de 4e manager en
precies.
Waarom gaat het nou steeds mis? Dan is dat vaak toch een patroon in de organisatie die dat vastzit en dat zich maar blijft herhalen. En dat dus niet per definitie ligt aan de persoon die je daar dan neerzet.
Nee.
Het zijn gewoon systemische krachten die gewoon heel sterk zijn.
Ja.
En daar kan je als individu niet zo makkelijk tegenop.
Dat is ik denk heel moeilijk.
Ja.
Zijn het alleen vrouwen die je helpt? Of komen er ook mannen naar jou toe? Mannelijke leiders, vrouwelijke leiders?
Nou, ik heb als het gaat over werken met leiders.
Ja.
Eigenlijk in mijn gehele loopbaan voornamelijk met mannen gewerkt.
Okay.
Ja, en dat is echt vanuit het bedrijf JenniferCampbell.com ook het geval.
Ja.
Maar ik heb nog een tweede bedrijf opgericht.
Ja, dat is Soulstar.
Soulstar, klopt.
Zo'n mooie naam.
Ja, daar heb ik ook een tijdje over gedaan om die naam te bedenken.
Hoe kom je aan die naam? Want ik dacht, jij moet iets met sterren hebben en je moet iets met je ziel hebben.
Ja, nou, daar heb ik allebei wel wat mee. ja, ik heb, als het gaat over die ster, ik heb al best wel lang, ook in het Jennifer Campbell logo zit een soort, zit een symbool en het lijkt op een zon of een ster. Of een, ja, het is maar net wat je erin ziet. Ik heb er in ieder geval veel mee. Het geeft heel veel, die symboliek geeft heel veel licht, veel helderheid. En dat is ook wel wat het effect is van werken met mij, als ik mijn klanten mag geloven. Maar het heeft ook iets krachtigs en dat breng ik ook mee. Dus dat symbool had ik eigenlijk al. En voor Soulstar, hoewel ik daar echt met vrouwelijke ondernemers werk, zet zich dat wel door. Wel op een andere manier. Maar, en dat zijn natuurlijk ook leiders. Maar in Soulstar werk ik met alleen maar vrouwen.
En is dat anders, vrouwelijke leiders dan mannelijke leiders? Ja, want je noemt het specifiek Soulstar en het zijn women leaders en entrepreneurs.
Ja, ik denk dat dit heeft ook wel te maken met mijn eigen proces van de laatste jaren. Want als je nou pak een beetje 3-4 jaar geleden tegen me had gezegd, goh, je gaat specifiek met vrouwen werken, dan had ik je heel raar aangekeken. En ja, dat heeft ook te maken met mijn eigen ontvouwen en uitpakken, zoals ik in het begin al zei, van wie ik nog meer ben.
Ja.
En er is helemaal niks mis met werken met mannelijke leiders. Maar het heeft meer te maken met wat er in mij resoneert. En wat ik heb gezien is zelf pionieren met bijvoorbeeld de online congressen die ik heb gedaan. Dat ik daarin ook wel de neiging had om mezelf een beetje voorbij te gaan rennen door wel heel erg veel te dragen.
Het harde werken, wat vrouwen.
Ja, ja, en toen dacht ik van, hé, maar er zijn heel veel meer vrouwen die dat doen. Niet dat mannen niet ook heel veel kunnen gaan dragen of te veel, maar het heeft een andere klankkleur. Het heeft een andere, het voelt anders.
Het voelt als harder werken.
Ja, omdat het nou, je hebt natuurlijk de hele klassieke vraagstukken ook over work-life balance, wat ik overigens een vreselijk woord vind. Maar ik noem het toch even, omdat je daar ziet van de verantwoordelijkheden die vrouwen zich toe-eigenen en dragen, die zijn anders dan hoe mannen dat doen. En dat is nog steeds zo.
Want jij zegt ook, hè, we zetten onszelf niet op de eerste plekken waar het wel zou moeten zijn. Je zegt misschien andere woorden.
Ja.
En daarom, we zijn meer dienstbaar naar de ander. En er altijd voor die ander, ook misschien vanuit de moederrol, hè, of we dan kinderen hebben of niet. Er is ook heel veel vrouwen in het HR-vak daarom, denk ik.
Mm-hmm.
Maar dat je daarom die prioriteiten anders stelt. Dat je harder aan het werk bent om er voor die ander te zijn, dat denk ik.
Ja, nou, ik vond het heel intrigerend om daar eens in te duiken, dit soort fenomenen. Want we hadden het net over menselijke systemen. En het heeft natuurlijk ook te maken met wat krijgen we mee vanuit de maatschappij, zoals we die hebben, waar we in geboren worden, waar we groot in worden, van waaruit we ondernemers worden en dingen gaan neerzetten in de wereld. Er zijn gewoon heel veel patronen die voorschrijvend zijn in hoe je bent als man en dus ook als mannelijke leider. En hoe je bent als vrouw en als vrouwelijke leider of ondernemer, hè? Dat kan ook. En daarin merkte ik in mijn eigen proces van, ik heb ontzettend veel draagkracht, maar dat wil niet zeggen dat ik die allemaal te pas en te onpas voor alles en iedereen moet inzetten. Ik moet ook heel erg goed voor mezelf zorgen daarin. En toen ben ik gaan onderzoeken en zag ik, er zijn best wel veel vrouwen die ontzettend hard werken en een miljoen ballen in de lucht houden. Hoe goed zorgen die eigenlijk voor zichzelf? Dus ik ben letterlijk gaan vragen. Mm-hmm. Dus zoals wij hier zitten, heb ik ook een paar dozijn vrouwen geïnterviewd op ondernemerschap, succes en zelfzorg.
Ja.
En wat mij daarbij opviel is dat ik stelde ze bijvoorbeeld de vraag, in welke mate ben je eens met het statement, wij vrouwen weten niet hoe we voor onszelf kunnen zorgen? En tot mijn verbazing zei 99%, daar ben ik het mee eens.
Wow.
En een aantal zei van, of misschien weten we het wel, maar we doen het niet. En dat, daar viel ik zo van mijn stoel. Ik dacht echt van, wacht eens even, zijn wij nou zo voorgeprogrammeerd om onszelf inderdaad niet op de eerste plek te zetten, maar wij komen op de zesde, zevende, achtste plek naar werk en man en kinderen en vriendinnen en noem allemaal maar op. Wordt dus niet eens tijd dat we dat anders gaan doen?
Want je zei, weten we het niet of doen we het niet? Want ik denk dat we heel goed weten, omdat we zo gericht zijn op de ander, om die te verzorgen. Dus we weten donders goed hoe het kan. Als je het bij anderen kan, dan zou je dat ook op jezelf kunnen kopiëren.
Ja, dat zou je denken. En toch
doen we het niet.
Is dat niet de standaard oriëntatie die we daarbij hebben.
Nee.
En ik dacht van, nou, ik resoneer wel met die ervaring, want ik heb dat ook.
Mm-hmm.
Dus ik ben toen vanuit die interviews eigenlijk een project gestart om te kijken, goh, als ik nou met vrouwen ga werken en ik wilde eerst gewoon één op één doen, om eens te zien van, hoe kan je nou, als jij via je ondernemerschap een visie in de wereld wil zetten, als je grootse dingen wil doen, hoe kan je dan een leven creëren waarin je heel erg goed voor jezelf zorgt en waar je voldoening uithaalt, waar je, en dan zijn we weer bij die joy, waar je echte joy uithaalt. Want er zijn zoveel vrouwen die gaan en die gaan en die gaan en op een gegeven moment lopen ze tegen de muur op. En toen begonnen mensen naar mij toe te komen. Vrouwen die zeiden van, ja, mijn bedrijf staat en alles loopt. Maar ik ben de passie kwijt. Ja. Ik ben de verbinding met mezelf kwijt.
Ja.
Ik zit in mijn hoofd. Ik ben moe. Ik ben eigenlijk heel erg moe. Goh, ik moet oppassen dat ik niet in een burn-out raak. Dus
je voldeed dus aan de behoefte. Je raakte iets aan wat de vrouwen herkennen.
Ja, ja. En ook of mensen die ik tegenkwam, bijvoorbeeld die dezelfde businesscoach hebben als dat ik toen had. En ja, die heel erg bezig waren met bedrijfsmodellen en hoe ze succesvol konden zijn, et cetera. En dat ze mij dan vroegen, goh, wat leuk dat je een nieuw bedrijf hebt, wat doe je daarin? En dat ik dan zei van, nou, ik ben niet bezig met coachen op high-end business doen. Ik ben bezig met mentoren op een high-end leven creëren. En dan zag je echt even zo'n hapering bij ze.
Van, het waar is niet
oh,
gewend.
Wacht even. Dus dat gaat over leven en dat gaat niet over business. Want ja, als ondernemers zijn we zo gefocust op hoe kan ik nog beter business doen.
Nog meer geld verdienen.
Nog meer geld verdienen. Hoe kan ik nog betere klanten krijgen? Daarop zijn we.
Ja.
Maar we zetten diezelfde energie niet in op hoe kan ik een leven creëren dat me zoveel mogelijk voldoening geeft. Ja. Dat me ondersteunt in zodat ik zo krachtig mogelijk dan kan ondernemen. Daar zijn we niet mee bezig.
Ja, wat je ook zegt van, het een kan niet zonder het ander. Het uitgangspunt is de mens die blij is of gelukkig is en zingeving heeft. En dan kan je ook goed voor de anderen zorgen.
Ja.
Maar denk je niet dat het best wel een punt is in deze maatschappij? Best wel een punt van aandacht. Dat die aandacht, jij hebt hem verschoven.
Ja.
Dat we die aandacht moeten verschuiven. Dat is zoveel, eventjes heel zwart-wit. Bedrijven achter zich aan het hollen om die resultaten maar te bereiken. Maar die mensen, die verliezen zichzelf daarin, denk ik. En vooral de jongere mensen. We hebben ook in coronatijd gezien, toen waren ze helemaal verloren.
Ja.
Maar denk je niet dat het een groot aandachtspunt is? Ja, je bent natuurlijk niet voor niets gaan doen.
Ik denk dat het een gigantisch aandachtspunt is. Maar er is ook wel een reden waarom ik dan dus ook bij vrouwelijke ondernemers ben begonnen. Omdat ik denk dat als je de combinatie hebt van en het ondernemerschap en een visie voor hoe het eigenlijk anders kan. Als ik dan daar begin met radical self-care, zoals ik dat dan noem. Ja, dan win je een wereld. Omdat ze het dan gaan voorleven. Omdat ze dan merken van, hey, ik zet zelfcare in mijn agenda. Het heeft prioriteit. En dat zijn ook de momenten waarop ik afschakel en oplaad. Zodat ik dan daarna weer. En ik denk dat we gewoon veel rolmodellen nodig hebben. En ik denk dat vrouwelijke ondernemers een heel mooi voorbeeld zijn van een groep die dat heel goed kunnen voorleven.
Een rolmodel schrik een hoop vrouwen van, hè? Ik stel heel vaak de vraag in deze podcast van, ben je een rolmodel? Of wie is jouw rolmodel? En nou, wie dan een rolmodel voor hun is, dat komt er vaak nog wel uit. Maar of ze zelf een rolmodel zijn, dat vinden ze iets heel groots. En ik denk dat voor mij is sisterhood, omvat ook het rolmodel voor elkaar zijn, elkaar op hogere hoogtes brengen.
Ja.
Maar ik merk dat, heb je dat zelf ook ervaren, dat rolmodel is spannend, dat is groot. Ik denk, je kunt het juist heel klein maken. Begin bij jezelf.
Ja. Ja, nou, het grappige is van het woord rolmodel. Het roept op alsof je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen. Of boven een bepaalde lat succesvol zou moeten zijn. Uh-huh. Zodat mensen naar je kijken en een voorbeeld aan je nemen. Ja, en dat kan allerlei verwachtingen naar jezelf oproepen, waarbij je denkt van, maar ik doe maar dit, weet je wel. Of,
dat is typisch een vrouwelijke uitdrukking,
hè? Ik doe maar dit.
Ja.
Het gekke is, de wereld kijkt toch wel of je nou wel of niet maar dit doet, of iets heel groots doet. En laat ik het zo zeggen, wat ik heel mooi vind, is dat op het moment dat je met andere mensen contact maakt, En ja, je gaat bijvoorbeeld op een cover staan zoals ik dat nu doe. Mm-hmm. Of je staat erin met mm-hmm. je verhaal.
Ja.
Dat mensen zich aan je kunnen spiegelen.
Ja.
En ook voelen van, hé, ik heb ook een verhaal. Of ik heb een soort gelijk verhaal. En het feit dat het triggert of uitnodigt om ook te gaan delen, maakt al dat je een rolmodel kan zijn. Want dus je hoeft helemaal geen per se grootse dingen te doen. Maar het zijn wel dingen waardoor anderen jou kunnen zien. En daardoor ook mogelijkheden voor zichzelf kunnen zien.
Want wat jij zegt is eigenlijk omschrijf je wat het is om een ander te inspireren. En je zegt, je hoeft geen grootse dingen te doen. Maar het kan heel erg het verschil uitmaken voor iemand.
Ja.
Een bepaalde uitspraak of missie die je hebt. Of
ja.
waar jij mee bezig bent. Het kan echt het verschil uitmaken van
ja.
in iemands leven. Dat je opeens wel die stappen zet. Dus dat is, we vullen het dan zo in dat we maar dat doen en dat het niks te betekenen heeft. Maar ik heb wel zelf gehad dat de uitspraak van een vriendin dat iets niet erg was. Ik zat heel erg over de piek, over een relatie van. En maar te analyseren. En ze zei, maar het is helemaal niet erg. Dat dacht ik, oh ja, dus dat maakt echt dat ik weer door kon in het leven. Begrijp je?
Ja.
Dus ja. Dat, ja.
Bijzonder is dat, hè? Hoe iemand één zin kan zeggen of één ding kan zeggen. En hoeveel impact dat al voor een ander kan hebben.
Absoluut.
Hoe het een wereld van verschil kan maken voor iemand.
Ja, het verschil
net even die ene ervaring of die ene gedachte of die ene tip.
Maar ik denk dat, ik weet hoe jij dat ziet, maar dat vrouwen dan heel erg geneigd zijn om, we generaliseren, hè. Maar dat veel vrouwen geneigd zijn te kijken naar wat men er niet van denkt. Dat we al invullen dat een ander het misschien er iets van zal vinden. Terwijl ik steeds meer focus op de mensen die ik bereik.
Ja.
Er is ook zo'n uitspraak van dokter Seuss. Van degene die er wat van vinden, die zijn niet belangrijk. Degene die het oké vinden wat je doet, die zijn belangrijk.
Ja.
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 Weet je wel, we zijn geneigd te kijken naar die mensen die er misschien wat van vinden. Op een negatieve manier, maar helemaal niet interessant.
Ja, nou weet je, ik vind het zo'n mooi punt wat je nu aansnijdt. Want het rolmodel zijn is ook gekoppeld aan je nek uitsteken. En je nek uitsteken
Zeker.
Is ook gekoppeld aan negatieve meningen krijgen.
Maar is het je nek uitsteken of is het durf te zijn wie je bent?
Nou, dat is in heel veel gevallen, staat dat aan elkaar gelijk.
Ja.
Heel veel mensen vinden het heel moeilijk om zichzelf te zijn of zichzelf te laten zien. En ik ben de eerste die dat ook roept. Ik vind dat ook niet makkelijk.
Ja, want ik wil net zeggen, want het is jouw proces, hè? Je bent, de context gaan omarmen om jezelf te laten zien. Zeg ik dat goed?
Ja, zo kun je het zien. Ik ben echt... het voelt een beetje als een soort... dans waar ik mee bezig ben. En om daarin gewoon zoveel mogelijk van wat bij mij hoort in te brengen. Of het nou in het contact is, of ik ben met klanten bezig. Of zodat dat ook er kan zijn. Omdat dat ook weer, zoals ik net al zei, van waarde kan zijn.
Maar is dat je nek uitsteken dan?
Nou, dat nek uitsteken, dat komt even naar aanleiding van dat je zei van mensen zijn bang voor negatieve meningen.
Ja. Ja.
En soms wordt dat wat groter en dan wordt het bijvoorbeeld backlash of ik weet niet wat een goed Nederlands woord daarvoor is. Maar hè, dat je echt zo'n golf van negativiteit over je heen krijgt. En wij mensen die zijn er gewoon ook wel angstig voor. Want dat betekent dat je buitengesloten kan worden. Dat je er niet meer bij hoort. En dat raakt ook een beetje een existentiële angst. Ja. Die wij als mensen allemaal hebben.
Een soort veiligheid, hè?
Ja, dat het toch fijn is dat je veilig kan voelen. Dus het nek uitsteken en jezelf zijn kan betekenen dat mensen gaan zien dat je in bepaalde opzichten anders zijn, dat je anders bent dan degene die naar je kijkt.
Ja.
En je dus meer buitensluit.
Ik ervaar het zelf als Nou, ik weet niet of ik per se mijn nek uitsteek, maar ik heb wel steeds meer, naarmate ik ouder word, dat ik probeer te zijn wie ik wil zijn. En het is niet veel anders in andere situaties, zoals je mij nu ziet.
Mm-hmm.
En ook met hoe ik eruit zie.
Ja.
En wat ik zeg. En dat kan... Je ziet dan soms de omgeving daar wel op reageren. Maar tegelijkertijd is er ontzettende vrijheid om het wel te kunnen doen.
Ja.
Ik denk als je je aanpast in de omgeving, in zo'n context wat jij zo mooi zegt, en dat je je plooit naar, dat dat veel meer energie kost en dat je dan juist opgesloten bent.
Ja, nou, en in feite is dat ook zo. Maar ja, je moet ook wel die ruimte voelen om je te openen. Als je van oudsher het gevoel hebt van, nou, het is niet veilig genoeg, dan zul je dat dus ook niet doen. En dan zul je uit zelfbehoud dus ja, in een situatie blijven waarin je inderdaad veel moeite doet om je aan te passen.
Had jij dat? Had jij dat, wat je nu omschrijft?
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel opgegroeid in een context waarin het niet zo handig was om me niet aan te passen, laat ik het zo zeggen. En aanpassen vind ik altijd een beetje een moeilijk woord, omdat waar pas je eigenlijk precies aan, hè? Wat is dat dan? En meestal zijn dat, je kan zeggen van nou, je past je aan de normen en waarden van waar je bent. Of het nou op school is of op je werk of dat soort zaken.
Uh-huh.
En dat is normaal en gebruikelijk. Maar laat ik het zo zeggen, als je... In mijn geval, als je opgroeit in een wereld waar kinderen of jongvolwassenen er niet uitzien zoals jezelf, zoals dat bij mij zo was, dan was er altijd een soort impliciete verwachting dat ik deed alsof ik niet van kleur was. Of dat ik deed alsof ik niet vrouwelijk was, zeg maar. En dat klinkt heel gek, maar dat is wel mijn ervaring. Als je dat zelf niet hebt meegemaakt, dan is dat raar. Maar
jij bedoelt dat waar jij opgroeide, dat er niet veel of geen kinderen van kleur waren?
Klopt.
Want het viel me ook op dat jij, je was anders, schreef je, maar dat was het anders zijn.
Nou, ik was anders op een aantal dimensies, waarvan kleur de meest prominente was.
Ja.
Maar ik was ook een heel slim kind.
Ja.
En als je... En nu ben ik een slimme vrouw. maar als je de combinatie van kleur zijn en hoog intelligent, daar konden heel veel mensen helemaal niks mee.
Okay.
Dat vonden ze raar. Dus ik heb daar ook wel wat rare dingen in meegemaakt hoor. In met name de tijd van opgroeien en middelbare school zijn.
Ja.
Maar dus dan zit je dus in een context op school waarin helemaal jezelf zijn leidt tot ook wat negatieve reacties of vervelende dingen.
Maar zet je jezelf
toch bent wie je bent.
Want dan zet je jezelf toch steeds nog meer in de spotlight. Want je valt op blijkbaar in die omgeving waar jij opgroeide door je huidskleur. Dat er alleen maar witte kinderen waren.
Ja.
En dan was je ook eens een keer hartstikke slim. Dus dan wil je niet nog meer je in de spotlight zetten. Dus dat is dan het aanpassen, dat je het een beetje
maskeert of zo. Ja, dus ik heb wel heel veel bescheidenheid gekend, zeg maar. Nou ben ik van nature, tenzij ik ergens heel enthousiast over ben, hè, dan, dan komt er heel veel energie vrij. Maar ja, ik was vrij rustig.
Hmm.
En ja, een soort zwijgen is goud heb ik mezelf wel heel erg snel aangeleerd.
Een soort overlevingsstrategie.
Dat was ook een soort overlevingsstrategie. Zo van, je denkt eerst na voordat je je mond open doet.
Ja.
En dan denk je nog een keer voordat je... Hè, dus ik heb ook veel me bezig gehouden met thema's als eigenwaarde en assertiviteit. En dat is bij mij vrij vroeg begonnen, echt in mijn vroege tienerjaren, om echt te kijken van, wat vind ik eigenlijk van mezelf? Want ik was ook toch wel projectieobject voor heel veel mensen, die dan projecteren zo van, ze heeft Surinaamse komaf, dus dan zal ze wel niet zo slim zijn, of ze is dit, dan zal ze wel niet, weet je. En dat zijn dan, ja, dat zijn dan volwassenen die je dan tegenkomt. Buren of ouders van speelkameraden of vriendinnetjes, dat soort dingen. Dus dat leerde mij ook heel vroeg. En later natuurlijk met al dat systemisch werk heb ik ook geleerd van, hey, een context is zoveel krachtiger dan een individu. Ja. Dus je kunt jezelf nog zo stevig maken, zo sterk zijn, dragen, ergens boven staan, hè? Of het beter weten als mensen je raar zich naar je gedragen. Maar ja, er zijn gewoon contexten waar je niet zo goed in gedijt met de diversiteit die je meebrengt. En dat is dan een gegeven. En dan gaat het erover van, hey, ga ik aanpassen? Ga ik een andere strategie bedenken? Want je kan ook gaan rebelleren bijvoorbeeld. Of zet ik mezelf in een andere context neer?
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja, er zijn keuzes.
Ja.
Uiteindelijk zeg je, is de groep is toch sterker dan het individu?
Ja.
Maar dan heb je nog steeds de keuze. Het klinkt even heel makkelijk, want zo makkelijk is het niet als je een klein meisje bent. Maar, of als volwassene, kan dat ook. Heb je nog steeds een keuze wat je daarmee doet. En ik denk, het is mooi denk als je wel gewoon voor jezelf je eigen waarde houdt. Ik denk dat heel belangrijk is. Mm-hmm. Rugrecht, dat hoor ik ook wel eens, dat is zo'n mooie. Als je rugrecht. Maar het wil niet zeggen dat het natuurlijk verdomd lastig is als je omgeving op een bepaalde manier op je reageert.
Ja, nou ja, weet je, en het is...
Weet je, ik vind het... Ik kwam ook de vinkjes tegen. Hè?
De befaamde 7 vinkjes.
Nou, ik heb er 6 dan. Hè?
Ja.
Ik zie heel vaak kleur niet. Maar ik ben me wel bewust, ik moet wel vaker wel kleur zien. Omdat ik wel zorg dat ons event divers genoeg blijft. Maar ik zie het gewoon niet meer. Mm-hmm. Maar ik weet wel tegelijkertijd, ik ben het ene vinkje wat ik dus niet heb. Ik ben vrouw.
Ja.
Ik weet wel wat dat al betekent om harder te moeten werken. En,
ja.
Soms wel nog meer je hand op te steken, je mond open te doen. Ik vind het altijd interessant om dit soort verhalen te horen.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen hoe dat is. Met mijn coaches heb ik het vaak over van... Nou, ik denk dat heel veel mensen overlevingsstrategieën hebben.
Mm-hmm. Ja.
In die eerste 7 jaar vooral. En dat die vrouwen die bij mij komen, die worden dan vaak belemmerd. Hoe heb jij het om weten te zetten? Ja, eigenlijk zit het wel in jouw verhaal natuurlijk. Want wat heeft het jou gebracht? Ja, want ik zie alleen maar een hele krachtige vrouw die zich nog steeds aan het afpellen is. Hè? Die mooie vlinder die je geworden bent. Maar wat heeft dat je gebracht als je dat niet had gehad? Ja, het heeft je vast dingen gebracht.
Nou, het heeft heel veel gebracht. Wat ik wel bijzonder vind aan de vinkjes, want dat is natuurlijk nu taal die heel veel mensen tot hun beschikking hebben.
Ja.
Van, oh, hoeveel vinkjes heb jij en wat betekent dat dan?
Ja.
Ik heb heel veel geleerd over patronen tussen mensen. En patronen in groepen. En patronen in de maatschappij. En patronen van alle contexten waar we ons de hele dag maar in begeven. En die vinkjes die gaan over... Hoe verhoud ik me tot de anderen in mijn omgeving? Daar gaat het eigenlijk over. En wie heeft er meer privilege boven de ander? En vanuit de Nederlandse cultuur vinden we dat een vervelend woord.
Privilege?
Ja, want het gaat toch over, nou, we zijn van het gelijk zijn of gelijkwaardig zijn. Maar that's not how the world works. Er zit gewoon continu de hele dag door... zijn we elkaar aan het ranken. En dat zegt iets over hoeveel macht en kracht je hebt in de interactie. Dus wat het mij gebracht heeft is heel veel leren ook over persoonlijke kracht.
Ja.
Sommige vinkjes, daar kun je wat aan doen. En dat heeft te maken met eigenlijk wat je meer zou kunnen ondervangen onder klassen bijvoorbeeld. He, je kan verder studeren. He, in Nederland zijn er heel veel mogelijkheden. Een paar van die vinkjes gaan over hoe hoog opgeleid je bent. En er zijn vinkjes die je moeilijker of niet kan aanpassen.
Nee.
Ik ga mijn huidskleur niet veranderen.
Nee.
Tenzij ik een huidziekte zou krijgen of zo.
Ja.
Maar
Er zijn trouwens vrouwen die dat wel doen.
Er zijn ook mensen die, die bleken. Ja,
nou ja, vreselijk. Ja. Ik vind het jammer dat je... Ik vraag me af waarom je het doet.
Nou, mensen doen dat omdat ze toch dat stuk wat dus niet gaat over klassen, want dat zijn de meer de opleidingsgerelateerde en allemaal dat soort zaken. Rang en stand waar je nog iets aan kan doen.
Ja.
Maar er zijn ook elementen waar je eigenlijk niks aan kan doen. Nee. En toch proberen mensen het.
Ja.
Omdat ze geen last willen hebben van de gevolgen van hoe het voor hun is.
Ik snap dat, hè. Of tenminste, ik kan me daar een voorstelling van maken. Maar ik vind het zo jammer, hè. Want het zijn vreselijke dingen die ze op de huid smeren. Omdat ik vind het zo jammer. Want wat ik tegen jou wil zeggen, ook die vinkjes, hè, wat is het waard? Ik weet niet hoeveel vinkjes, jij hebt er waarschijnlijk 5 dan? En ik heb er,
ik heb er 4.
4, oké. Okay. Maar jouw 4 vinkjes zijn misschien 10 keer zoveel waard als mijn 6 vinkjes. Volgens mij heb ik er 6, ik zou zo'n naam. Want ik heb eigenlijk een hekel aan die, ik heb een hekel aan hiërarchie. Wie bepaalt dat, hè? Wie bepaalt dat?
Nou, wij met z'n allen bepalen dat.
Maar de context bepaalt natuurlijk weer andere vinkjes. Ik bedoel, in bepaald
context. Ja, welke context, vinkjes dan zwaarwegender zijn dan andere?
Telt mijn witte vinkje misschien helemaal niet? Of?
Nou, wat ik, laat ik het zo zeggen, wat ik super intrigerend vond, en dat is ook dit jaar. En vandaar dat ik, dat is de reden waarom ik ook nog een aanbod heb gemaakt vanuit Soulstar voor zwarte zakenvrouwen. Mm-hmm. Dat is helemaal nieuw voor mij. En dat is dat ik eerder dit jaar was ik op een congres van een organisatie die specifiek de niet-mainstream, dus alles wat 7 vinkjes heeft, niet bedient en alle andere mensen wel. En wat ik daar zo bijzonder aan vond, was dat ze... Ik liep die zaal in en 95% van de mensen in de zaal, die waren zoals ik, een zwarte zakenvrouw. En dat had ik nog nooit meegemaakt. En ik dacht echt van, hè? Jeetje, dus ik was er op een gegeven moment ook helemaal ontroerd over, dat ik echt dacht van, ik ben nou niet de uitzondering.
Nee.
En het gekke is, niet de uitzondering zijn, geeft een gevoel.
Mm-hmm. Wat voor gevoel?
Nou, het is een impliciet erbij horen.
Ja.
En je zei net van, nou, ik heb een hekel aan die vinkjes en die hiërarchie die daarbij hoort. Maar op het moment dat je veel minder vinkjes hebt, heb je je daartoe te verhouden.
Ja.
En heb je dus niet het impliciete gevoel van dat je erbij hoort.
Nee.
En dat is juist de waarde van die vinkjes, om daar bewustzijn over te creëren.
Ja.
Zo van, wacht eens even. Ik hoef in mijn dagelijks leven en ook niet in mijn ondernemerschap daarmee bezig te zijn. Want ik heb dat gevoel van anders zijn niet. Dat zijn hele onbewuste dingen die spelen.
Ja.
En bij mij werd dat even heel erg bewust gemaakt op dat moment. En toen dacht ik van, dat is het. Het is eigenlijk een soortgelijk gevoel als toen ik met... ik ben sinds mijn 18e volgens mij, ben ik lid van Mensa. En Mensa is, ik noem het maar even onherbiedig, de hoogbegaafde club.
Ik heb wel eens van gehoord.
En ja, in eerste instantie toen ik daar binnenliep, toen voelde ik me daar niet zo thuis.
Nee?
Nee, ik was 18 en er waren allemaal blanke mannen die 3 keer zo oud waren als ik. En ze hadden het alleen maar over Star Trek.
Weinig vrouwen?
En toen dacht ik van, waar ben ik in godsnaam beland?
Serieus.
Maar ik ben lid gebleven en in de loop der jaren heeft ook die vereniging zich verder ontwikkeld. En er kwamen ook steeds meer mensen van mijn leeftijd bij. En op een gegeven moment zijn wij een soort subgroep gevormd van generatiegenoten. En het gevoel van de jaarlijkse weekenden weg die we doen, zodra je dan de ruimte binnenkomt en iedereen is er, dan roept het een gevoel op zo van, hè? En ik vind het heel lastig om te omschrijven, En een ieder die je daar vraagt, zal een soortgelijk gevoel hebben dat anders omschrijven. Maar het is een, het heeft heel erg met een soort thuiskomen te maken in de zin van, hé, ik hoef dus niet nu anders te zijn wat ik normaal in het dagelijks leven wel doe.
Hebt.
Namelijk het stukje aanpassen doordat je qua je intelligentie en hoe je die inzet en dus qua hoe je werkt, waar je op let, hoe principieel je bent, want hoogbegaafde mensen kunnen heel principieel zijn, ben ik er ook een van. Maar ook snelheid van denken, creativiteit en allemaal dat soort zaken.
Je levelt eigenlijk.
Je levelt. En door het levelen kun je ontspannen.
Dat het kost geen energie.
Het kost geen energie.
Dit is wat jij bent.
Ja, en dus was dit bij dit congres weer op een hele andere manier een ontspannen.
Het is grappig dat je Mensa noemt, want ik had in jouw verhaal gelezen, nou, je bent natuurlijk geboren in Nijmegen.
Ja.
Je woont in de omgeving van Utrecht in Houten.
Ja.
Melbourne had je een stage gedaan. Je hebt nog een postgraduate gedaan in Tokio. Je hebt in België ook nog gezeten.
Ja, klopt.
En je hebt Surinaamse roots, hè? Je ouders, eerste generatie Surinaams die naar Nederland kwamen in de 60 jaar. Waar voel jij het meeste thuis? Even afgezien van de club, mensen, soortgelijke mensen.
Ja.
Is er een plek, deze aardbol?
Nou, dat is een hele intrigerende vraag die steeds weer een klein beetje van klankkleur verandert.
Okay.
Want het grappige is dat met België heb ik denk ik ietsje minder. Maar in al die landen waar ik heb gewoond, daar heb ik ook een heel klein stukje identiteit ook zitten.
In allemaal?
Ja. En het geinige is dat eigenlijk die Surinaamse roots van mij, dat ik daar eigenlijk in mijn opgroeien juist vandaan ben gehaald.
Ja.
Eigenlijk door het vinkjesverhaal, want je ontwikkelen, je papiertjes halen, je school afmaken, een goede studie doen, een goede baan. Dat waren allemaal overlevingsmechanismen die mijn ouders hebben gebruikt om een mooie plek te verwerven in de Nederlandse maatschappij.
Ja.
Dus dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja.
Maar ik merk wel dat je daar heel veel ver mee komt. Maar het is wel ook een aanpassing. En nu denk ik dat het voor mij heel gezond is om toch weer met mijn roots te gaan verbinden. Want als je me nou vraagt, wat is mijn lievelingseten? Of waar ga ik echt van aan? Dan zijn het toch, bij wijze van spreken, op de vloer zitten. En met blote handen en blote voeten zitten. En een lekkere roti zitten eten.
Is het dan ook dat thuiskomen, dat je er gaat levelen?
Dat is levelen in mijn roots, denk ik dan.
Want ik vind die naam, ik blijf hem mooi vinden, Soulstar.
Ja.
Dat heeft daar ook wel mee te maken, dat je echt bij je ziel komt.
Klopt. En wat zo mooi is aan Soulstar is dat het star-gedeelte gaat heel erg over ik noem het even de masculine kant van je leven creëren. En daar zit heel doelgericht en stapsgewijs. En in het soulgedeelte zit heel erg de vrouwelijke kant voor mij. Waar het stroomt, waar je aantrekt, waar je opreist. En waar je ook vooral het binnenwerk ook heel erg kan doen.
Zijn die in balans nu?
Nou, ik heb veel meer op de soulkant nog te doen. Dus eerlijkheidshalve. Maar mensen voelen die kant wel heel erg van mij. Ja. Ik heb hem wel.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel weer meer te maken heeft met weer gaan zingen, nog meer zakken, nog meer radical self-care. En dat betekent niet dat ik nu elke dag in de sauna zou moeten zitten, maar het betekent gewoon echt heel erg goed voor mezelf zorgen. En en vanuit die kant dan ook nog meer ondernemen. Ik denk dat dat in combinatie met de starkant, die ik heel goed kan, dat dat ja, dat mij ook weer helpt om dan vrouwelijke ondernemers te helpen. Ja,
precies, hè? Practice what you preach. Hè?
Ja.
Wat je hun meegeeft, die vrouwen, dat ben je zelf aan het steeds meer aan het ondervinden.
Klopt.
Dat is
klopt.
Mooi. Dat is mooi.
Ja. Ja, dat is een beetje mijn manier van ondernemen. Ik ervaar iets en dat roept een visie op. Of iets is pijnlijk geweest. Of iets roept mijn nieuwsgierigheid op. En dat ga ik dan leven via mijn bedrijven. Ja.
Ik heb het idee dat ik heel veel podcasts met jou op kan nemen. Je bent inderdaad een verhalenverteller. En elk onderwerp vraagt weer, er poppen allerlei gedachten in mijn hoofd op.
Ja.
Als we hier nou volgend jaar weer zouden zitten voor een vierde podcast, waar staat Jennifer dan?
Ja, oh. Nou, ik denk dat ik in ieder geval de soulkant veel verder heb uitgebouwd.
Ja.
En ik zeg tegen mijn klanten van Soulstar, zeg ik van, het is zo belangrijk om een leven te creëren dat je ziel doet zingen. En ik denk dat ik dan wel wat meer aan het zingen zal zijn.
Oké, dus we moeten met z'n allen onze ziel meer laten zingen.
Ja.
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 Ik vind het een hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel voor een heel mooi gesprek. Ik heb
het van genoten. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt. Ik vond het mooi.
Graag gedaan.